Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Het leven van een mens kan zo eenvoudig en vreugdevol zijn. Genieten van een heerlijke avondlucht, van de bloemenpracht in volle lente of zomer, van prachtige literatuur of muziek, van de liefde van familie en vrienden, van de belangeloze inzet van vrijwilligers, van het heerlijke gestoei van kinderen. Natuurlijk, het lijden dringt in ieders leven door, maar elke dag opnieuw gaat de zon weer op en de meesten van ons kunnen opstaan en weer doorgaan. We kunnen zelfs een overmaat van leven ontwaren in de duisternis. Maar er zijn mensen die geconfronteerd worden met een duisternis die al het licht uitdooft en zelfs alle herinneringen aan het licht vernietigt. Ademen wordt dan moeilijk en geeft een gevoel van verstikking. Niets lijkt nog mogelijk. Het is alsof een dichte duisternis over hen neervalt die elk leven onmogelijk maakt. Onmogelijk nog te geloven dat er nog ooit een ochtend zal komen. Depressie slaat toe. Depressie behoort tot de meest voorkomende medische ziektes. Ongeveer 13% van alle mensen, en in België spreekt men zelfs van 20%, ondervinden in de loop van hun leven een periode van depressie. Alle medische epidemiologen zijn het erover eens dat depressie, zelfs zware depressie, een relatief veel voorkomende aandoening is. Ze komt 2 keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Tot nog toe begrijpt men niet zo goed waarom. Het staat wel vast dat vrouwelijke hormoonspiegels en sterke wisselingen ervan een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van sommige gevallen van depressie. Wat is depressie en hoe kunnen we depressie begrijpen? Het huidige medische begrip van depressie als een ziekte of stoornis suggereert dat het meer is dan alleen routinematig verdriet en anders dan alleen een somber of introvert temperament. Maar op de vraag wat depressie dan wel precies is, bestaat geen eenvoudig antwoord. Met depressie bedoelen we hier nu een ernstige depressieve stoornis, een klinische depressieve stoornis. Vroeger werd ook de term melancholie gebruikt. Depressie is meer dan alleen maar een emotionele toestand, hoewel het zeker veranderingen in iemands emoties en gevoelens teweegbrengt. Maar depressie is geen synoniem van louter verdriet, hoewel verdriet en angst de voornaamste emoties zijn die bij de depressie gevoeld worden. Deze stoornis grijpt de hele persoon aan. Zijn emoties, zijn percepties, zijn gedachten en zelfs zijn fysieke gezondheid, met andere woorden, zijn geest en lichaam. Deze 2 aspecten van een mens zijn inderdaad onlosmakelijk met elkaar verweven. De subjectieve mentale toestand die bij depressie ervaren wordt, is ongrijpbaar en moeilijk nauwkeurig te beschrijven. Sommigen proberen het te beschrijven als mentale of psychische pijn. Vandaag de dag proberen psychiaters depressie te verstaan vanuit biologische, psychologische en sociale perspectieven. Ze zouden dat ook moeten doen vanuit spirituele perspectieven. Helaas wordt de spirituele dimensie van depressie vaak te weinig onderkend, terwijl, volgens paus Johannes Paulus II, depressie altijd een spirituele beproeving is. Bij een depressieve stoornis worden volgende mogelijke symptomen opgemerkt. Een onvermogen om zich te focussen of te concentreren. Veranderingen in sensorische percepties, bijvoorbeeld tunnelvisie. Alles wordt negatief gezien of geïnterpreteerd. Ernstige slaapproblemen. Geen energie. Gebrek aan eetlust met gewichtsverlies tot gevolg. Ongepaste schuldgevoelens. Veranderingen in psychomotorische bewegingen. Geen vreugde meer kunnen vinden in activiteiten die normaal vreugde bewerken, nergens nog interesse in hebben. Suïcidale gedachten, angststoornissen. Mensen die geruime tijd met een aantal van deze klachten te kampen hebben, worden ten zeerste aangeraden professionele hulp te zoeken. Ze hoeven immers niet langer nodeloos te lijden dan noodzakelijk. Wat veroorzaakt depressie? Ook op die vraag bestaat geen eenvoudig antwoord. Is depressie te wijten aan een genetische aanleg? Hoe zit het met levenservaringen of gedragingen die iemand stelt en keuzes die hij of zij maakt? Kunnen zij depressie veroorzaken? Is depressie een stoornis van de aard van iemand of van zijn opvoeding? Het antwoord is niet of-of, maar wel en-en. Iemands aard, zijn genetische aanleg, zijn opvoeding, de omgeving, iemands temperament, iemands levenservaringen, ze spelen allemaal mee in het ontwikkelen van een depressie. Men is recentelijk ook tot de conclusie gekomen dat er geen strikte scheiding tussen natuur en opvoeding mogelijk is. Met natuur of aard bedoelen we de genetische bagage die iemand bij zijn geboorte meekrijgt. Maar zelfs die bagage is niet statisch of vast bepaald. Genen kunnen door omgevings- of ervaringsfactoren aan- of uitgeschakeld worden. De opvoeding, en dat is het geheel aan levenservaringen en omgevingsfactoren, interageert met onze genen en kan bepalen welke genen tot expressie komen. Genen kunnen geactiveerd worden of kunnen slapend blijven gedurende ons hele leven. Dat is geen vooraf vastgesteld proces, maar wel één dat gevormd wordt door omgevingsfactoren, vooral gedurende de eerste jaren van het leven. Zelfs identieke tweelingen, die over dezelfde set van genen beschikken, kunnen verschillende genexpressies hebben, afhankelijk van hun omgevings- en levenservaringen. Op diezelfde manier krijgen onze ervaringen vorm door de aangeboren genetische bagage die we erin binnenbrengen. Dit betekent ook dat zeggen dat een bepaalde stoornis genetisch bepaald is, niet wil zeggen dat ze vast en onveranderlijk is en dat koesterende zorg irrelevant is. Bovendien is de genetica van een stoornis heel erg complex. Een complexe combinatie van verschillende genen kan een persoon inderdaad vatbaar maken voor een depressie. Als een van de ouders een depressie had, dan kan een kind 2 tot 3 keer meer kans hebben om een depressie te ontwikkelen. Het risico wordt nog groter als beide ouders aan een depressie lijden. Met andere woorden, de familiegeschiedenis speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van een depressie. Maar dat is niet alles. Levenservaringen, en dan vooral ervaringen van verlies en gelijk welke ervaring van fysieke of mentale stressvolle situaties kunnen een belangrijke rol spelen in het veroorzaken van depressieve perioden of symptomen. Inderdaad, de meeste van onze eigenschappen, gedragingen, karaktersterkte en kwetsbaarheden en zelfs onze ziektes komen voort uit dit gecompliceerde samenspel tussen natuur en opvoeding. Om dit samenspel te beschrijven, tussen natuur en opvoeding, gebruiken wetenschappers de term stressdiathesis. En diathesis betekent dan voorbeschiktheid of neiging. Volgens deze theorie zijn er mensen die zonder enige fout van hun kant ter wereld komen met een genetische kwetsbaarheid voor depressie. En hoewel stress een trigger kan zijn die depressie uitlokt, is ze niet alleen het resultaat van omgevingsfactoren, eerder het resultaat van een samenspel tussen omgevings- en genetische factoren. Het staat vast dat depressie eerder voorkomt in wat we relationele armoede kunnen noemen, bij personen die verarmde interpersoonlijke relaties en onbetrouwbare persoonlijke banden hebben. Bijvoorbeeld, depressie komt vaker voor bij gescheiden personen en veel meer bij alleenstaanden dan bij getrouwden. Het is heel belangrijk om bij depressie medische hulp in te roepen, want er zijn heel wat medische ziektes die gepaard gaan met symptomen die gelijken op depressie. Het is belangrijk dat er een correcte diagnose gesteld wordt. Recentelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er een verband bestaat tussen depressie en andere medische ziekten. Depressie verhoogt het risico op het ontwikkelen van een aantal medische ziektes en brengt de prognose van die ziektes naar beneden. Waarom is dat zo? Het gaat om het complexe samenspel van neurotransmitters, hormonen en de fysiologische gevolgen van zowel de depressie als de medische toestand. Ook het gebruik van alcohol en drugs kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van depressie. De vraag is dan natuurlijk wel, wat was er eerst? En dat is soms moeilijk om te zeggen. Naast biologische en medische factoren zijn er ook nog duidelijk psychologische en sociale factoren die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld een verkeerde of geen ouder-kindgehechtheid. En dan is er natuurlijk het probleem van fysiek, seksueel of emotioneel misbruik. Mensen die daarmee te maken gehad hebben, lopen een 3 tot 4 maal hoger risico op depressie. Onze westerse maatschappij wordt nu gekenmerkt door instabiliteit, verzadiging door mediabeelden, sociale isolatie en een wijdverbreid gevoel van ontwrichting. Het hectisch tempo van het moderne leven, sociale en beroepsbeperkingen, onsamenhangende relaties en sociale isolatie spelen allemaal een rol bij de stijgende percentages van depressie. Maar er is ook een probleem op het spirituele gebied. Spirituele waarden krijgen vandaag weinig plaats. Deze marginalisatie van spirituele waarden heeft geleid tot crisis van betekenis en doel voor veel mensen en heeft op grote schaal bijgedragen aan depressieve trends. Heel wat mensen hebben het moeilijk om de zin van hun leven te ontdekken. Vooral vandaag neigt het cultureel klimaat ernaar het geloof van christenen en andere gelovigen te ondermijnen. Dat betekent niet dat iedereen die depressief is een crisis meemaakt van zin of geloof. We moeten wel erkennen dat deze overkoepelende sociale en spirituele factoren in veel gevallen een rol spelen en mogelijk een van de belangrijkste oorzaken zijn die bijdragen aan stijgende depressies bij mensen die al kwetsbaar zijn.
Er lijkt hier geen uitweg te zijn. Waar ik ook kijk, een ravijn. Ik hef mijn handen omhoog, wilt u mijn bescherming zijn? Het dondert en het gaat maar tekeer. Ik zie geen hand voor ogen meer. O, kom mij nu te hulp, hoor mijn en smekend roepen, Heer. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de mijn strijd, vermoeidheid en pijn. Heer, ik breng het bij u, wil mijn rust en vrede zijn. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood. En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten? Ik zou beter moeten weten. En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten? Ik zou beter moeten weten. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over depressie en spiritualiteit. In het eerste deel heb ik een beknopt overzicht proberen te geven van wat depressie is en hoe ze kan ontstaan. Die inleiding hadden we nodig om verder te kunnen spreken over depressie en spiritualiteit, het eigenlijke thema dus van vandaag. En de gedachte voor dit thema heb ik voor een groot stuk ontleend uit een schitterend boek van een jong psychiater, Dr. Aaron Keriati. En de titel van het boek is The Catholic Guide to Depression, de katholieke gids voor depressie. Maar eerst een citaat van paus Johannes Paulus II uit zijn toespraak tot de deelnemers van de 18e internationale conferentie gepromoot door de Pauselijke Raad voor Gezondheid en Pastorale Zorg op 14 november 2003. Het thema van deze conferentie was depressie. En dit citaat slaat de brug tussen mijn inleiding en wat ik verder wil gaan zeggen. Hier komt paus Johannes Paulus II. De verspreiding van depressieve toestanden is verontrustend geworden. Zij onthullen menselijke, psychologische en spirituele kwetsbaarheden die, tenminste gedeeltelijk, door de samenleving veroorzaakt worden. Het is belangrijk om je bewust te worden van het effect op mensen van mediaberichten die consumentisme, de onmiddellijke bevrediging van verlangens en de race naar steeds groter materieel welzijn verheerlijken. Het is noodzakelijk om nieuwe wegen aan te reiken, opdat elke persoon zijn of haar eigen persoonlijkheid kan uitbouwen door het cultiveren van het spirituele leven dat het fundament is van een volwassen bestaan. Tot daar paus Johannes Paulus II. Het verband tussen stemmingstoornissen en ons spiritueel leven is complex. Vaak is het moeilijk om uit te maken of iemand gewoon een moeilijke periode doormaakt, of dat de moeilijkheden die iemand ondervindt veroorzaakt worden door een depressie. Het uitzoeken van dergelijke zaken kan de hulp van een deskundig geestelijk begeleider vereisen en dienstsamenwerking met een medische professional. In het ideale geval is de geestelijke gezondheidszorgprofessional iemand die vertrouwd is met, of tenminste respect heeft voor het christelijk geloof, de moraal en het spirituele leven. Belangrijk ook is dat de geestelijke begeleider een zeker inzicht heeft in geneeskunde en psychologie, tenminste voldoende om iemand te kunnen doorverwijzen als dat nodig is. En hier stuiten we al op verschillende problemen. Eerst en vooral is het vandaag de dag door een steeds groter wordend priestertekort moeilijk om een geschikt spiritueel leider te vinden. Hoewel natuurlijk ook leken geschikte spirituele begeleiders kunnen zijn. Nog groter is het probleem volgens mij om een psychiater, psycholoog of therapeut te vinden die op zijn minst respect heeft voor het christelijk geloof of het belang ervan erkent in de problematiek van depressie. Het is bekend dat onder alle dokters en hulpverleners de psychiaters en psychologen diegenen zijn die het vaakst atheïst zijn. Een aantal van hen hebben weinig moeite genomen om voldoende te leren over het spirituele en religieuze geloof en de overtuigingen van een patiënt, en ze zijn er soms zelfs respectloos of afwijzend tegenover. Zo komt het dat zij de oorzaken van een depressie nogal eens menen te vinden in het geloofsleven van een patiënt, terwijl dat hoegenaamd niet waar is. We moeten toegeven dat er nogal wat halfbakken therapeuten zijn die niet echt weten wat ze doen. Ze doen uiteindelijk meer kwaad dan goed aan de patiënten of cliënten onder hun hoede. Voor een therapeut of psychiater of psycholoog gelden twee eisen. Ze moeten bekwaam en deskundig zijn op hun vakgebied, en ze moeten respect hebben voor het geloof en de morele overtuigingen van hun patiënten. Belangrijk om weten ook is dat iemands geloofsleven hem of haar niet immuun maakt tegen depressie. Maar het is wel een beschermende factor. Het christelijk geloof draagt bij aan het verstaan van depressie. Dat zal duidelijker worden als we de ultieme oorzaak van depressie onder de loep nemen. Psychiatrie en filosofie kunnen dus diverse oorzaken van depressie op het spoor komen. Daar had ik het al over in het eerste deel van mijn uiteenzetting. En die oorzaken zijn heel reëel. Maar de christelijke openbaring traceert de ultieme oorsprong van depressie, trouwens van iedere ziekte, tot iets nog diepers. In het begin begiftigde God de menselijke natuur met een emotioneel leven. En dat was goed. Het was heel goed. Ons emotioneel leven is samen met andere dingen essentieel voor ons om te kunnen beminnen en bemind te worden, eerst en vooral door God en dan door mensen. Omdat menselijke wezens door de liefde geschapen zijn voor de liefde, helpen onze emoties ons om liefdevolle relaties te kunnen beleven en te verlevendigen. De christelijke openbaring zegt ons dat God mensen oorspronkelijk niet geschapen heeft om depressief of angstig te zijn, dwangmatig of verslaafd. Hij schiep ons voor authentieke liefde die gevonden wordt in liefde die zichzelf wegschenkt. Voor de zondeval waren Adam en Eva niet gevoelig voor depressie. God schiep depressie niet en voegde het niet toe aan de schepping. Er was geen reden voor depressiviteit in de tuin van Eden. Het menselijk lichaam en de geest waren zo integraal gevormd dat depressie niet mogelijk was. Zelfs toen man en vrouw nog niet de perfectie bereikt hadden van het zalig schouwen van Gods trinitair leven, en dat is het ultieme doel van elk menselijk bestaan, genoten Adam en Eva van een intieme vereniging met God en met elkaar. Hun intellect, hun wil, emoties, behoeften, hun lichamen, hun relaties, opereerden met elkaar in wederzijdse harmonie, omdat ze met God in harmonie leefden. In onze huidige gevallen staat kan het inderdaad heel moeilijk lijken om ons zulke situatie te kunnen inbeelden. De christelijke openbaring toont ons dat, hoewel depressie heel reëel kan zijn in ons menselijk bestaan, ze oorspronkelijk niet tot de menselijke natuur behoorde. Deze geloofswaarheid laat zien dat depressie niet eigen is aan onze oorspronkelijke natuur, net zo min als kanker of dementie. Dat lijkt voor de hand liggend, maar iemand die aan depressie lijdt, kan in de verleiding komen te geloven dat het een onderdeel van het mens zijn is en dat het daarom niet kan veranderd worden. Als de goddelijke openbaring toont dat depressie niet tot onze oorspronkelijke natuur behoort, betekent dit ook dat iemand er kan van genezen of bevrijd worden. Maar als depressie niet van God komt en niet tot onze oorspronkelijke natuur behoort, waar kwam ze dan vandaan? De christelijke openbaring situeert de oorsprong ervan in die noodlottige beslissing van onze eerste ouders zich te verwijderen van de gemeenschap met God. De zondeval is wat we benoemen als deze gebeurtenis van trotse ongehoorzaamheid, geworteld in wantrouwen tegen Gods onbegrijpelijke weldaad jegens ons. Deze catastrofale zondeval had vreselijke consequenties voor ons, voor onze lichamen en zielen en voor de hele wereld. De menselijke natuur werd diep verwond als een resultaat van de erfzonde. Het verstand werd verduisterd, de wil was kromgetrokken en geneigd tot het kwade, en onze emoties waren niet langer harmonieus geïntegreerd in ons verstand, onze wil en lichamelijke gezondheid. Ziekte, verval en dood kwamen in de wereld. Ze vielen het lichaam aan en schaadden zijn eenheid met de ziel. Het is in deze oerfractuur dat depressie een weg vindt naar het lichaam en de ziel van de mens. De katholieke traditie legt dit uit in termen van opeenvolgende rebellieën en scheidingen. Adam en Eva rebelleren tegen God, waardoor ze zichzelf afsnijden van de bron van leven, waarheid, goedheid en schoonheid. De lagere delen van de ziel, dat zijn onze emoties en behoeften, rebelleren tegen de hogere delen van de ziel, ons verstand en de wil. De emoties verwerpen de wijze en zachte begeleiding van de reden die doortrokken is van goddelijke liefde. Daardoor worden menselijk denken, willen en voelen gefragmenteerd en ontregeld. Deze inwendige breuk verspreidt zich vervolgens in gefragmenteerde en ongeordende relaties. De eerste mens, die zijn vrouw been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees noemde, verwijt haar nu haar slechte keuze, terwijl zij de slang de schuld geeft van de hare. De wereld waarvan zij rentmeesters waren, rebelleert tegen hen en wordt een gevaarlijke plaats. Als afstammelingen van Adam en Eva beginnen wij ons bestaan vanaf de conceptie in een staat van erfzonde. Dat betekent dat wij de intimiteit met God moeten missen die Hij oorspronkelijk voor ons voorzien had om ervan te genieten. Dit ontbreken van dat essentieel element in ons leven, de vriendschap met God, heeft heel reële gevolgen doorheen de geschiedenis van mensen. Wij zijn erfgenaam geworden van de dysfuncties en breuken die onze eerste ouders geteisterd en gekweld hebben. Ongetwijfeld was een van de eerste dingen die de man en de vrouw in hun schuld voelden, een diep verdriet. De eerste ervaring van menselijk verdriet. Want zij leden een enorm verlies. Daarom vindt elke vorm van lijden, inclusief mentale zwaktes zoals depressies, zijn oorsprong in die ultieme oorzaak en dat is de zondeval. Depressie en alle andere ziektes zijn op die manier binnengetreden in de menselijke ervaring, omdat de mensheid zichzelf in vijandschap met God geplaatst heeft. Gezien deze diepste oorzaak van depressie en rekening houdend met een holistische kijk op een persoon, zou een katholieke benadering van depressie niet kunnen overwogen worden zonder te kijken naar het spirituele leven. Immers, het hele punt van het menselijk bestaan sinds de zondeval is om opnieuw heel te worden, door onze gemeenschap met God opnieuw te vinden, door terug te keren naar Hem en onze gemeenschap met Hem te verdiepen, doorheen de werkzame genade van God, ons gegeven door de Geest van Jezus Christus. Ik hoorde nog pas een uitspraak van groot belang. Een authentiek therapeut is hij of zij die mensen naar God brengt. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om duidelijk te stellen dat de oplossing voor een depressie niet alleen gelegen is in het worden van een betere christen. Genezing vereist een gezamenlijke inspanning van zowel medische wetenschappen, filosofie als theologie. Bovendien is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de erfzonde, waardoor we allemaal getekend zijn, en onze persoonlijke zonde die we uit vrije wil gepleegd hebben. Depressies kunnen soms wortels hebben in zondige persoonlijke keuzes, maar dat is lang niet altijd het geval. De erfzonde betekent eenvoudigweg dat alle kinderen van Adam en Eva de intieme relatie met God missen die Hij voor ons en voor ons hele leven bedoeld had. Omdat we deze intieme relatie missen, zijn onze persoonlijke krachten uit evenwicht en zijn we onderworpen aan de gevolgen van het verlies van de spirituele integriteit van geest en lichaam. Depressie is een voorbeeld van dat verlies. Het doopsel neemt de erfzonde weg door ons weer intiem met God te verenigen, maar toch is elke gedoopte onderhevig aan de gevolgen van de erfzonde en dat zijn zondige begeerten, de misvorming van onze verlangens die altijd tot zonde gereed zijn, lichamelijke en mentale ziektes en uiteindelijk de dood. Maar deze vreselijke situatie is gelukkig niet het eind van het verhaal.
Tu es mon
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over depressie en spiritualiteit gaat. De ultieme oorzaak van depressie is dus in de zondeval, in de erfzonde, te vinden en te zoeken. Maar na de zondeval liet God het menselijke ras niet over aan de zonde en de consequenties ervan. Onmiddellijk na die eerste zonde belooft hij verlossing. God belooft dat zonde, het kwade en de dood niet het laatste woord hebben in zijn schepping. Terwijl de heilsgeschiedenis zich ontvouwt in de relatie tussen God en de mensheid, geconcretiseerd in zijn uitverkoren volk van Israël, openbaart God zijn zorg voor diegenen die verdriet ervaren. Inderdaad, ook voor hen die die onderdompeling in uiterste duisternis ervaren, die we depressie noemen. God openbaart zijn plan om dit verdriet en deze duisternis te overwinnen en af te komen. Het voorbeeld bij uitstek van deze goddelijke bezorgdheid voor hen die lijden en in duisternis verkeren, is dat waar God de ellende van zijn volk ziet en Israël schreeuw hoort tijdens zijn slavernij in Egypte. Het Oude Testament gaat verder met het aanpakken van het thema verdriet en angst doorheen de profetische geschriften en de psalmen. Denk bijvoorbeeld aan de profeet Jeremia. Hij had een echte moeilijke zending en vaak beschouwde hij zijn inspanningen om zijn zending te volbrengen als volkomen mislukt. Tijdens zijn gebed, dat een gebed was van totale oprechtheid en brutale eerlijkheid, vertelt hij de Heer wat hij voelt over deze vreselijke situatie. Gij hebt mij overgehaald, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen u op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Het woord van Yahweh brengt mij iedere dag schande en smaad. Hoewel Jeremia overtuigd was van zijn goddelijke zending, uit hij zijn verbittering en gaat hij zelfs zo ver dat hij de dag vervloekt waarop hij geboren is. Hij roept ook in extreem verdriet, omdat het erop lijkt dat het kwaad altijd zijn weg lijkt te hebben. Voor het volk van Israël lijkt tijdens de lange ballingschap ver van het beloofde land, de hoop ook volkomen vervlogen. Deze ballingschap is het concrete beeld van hun innerlijke afstand tot God. Hun collectieve verdriet wordt in volgende woorden uitgedrukt. Hoor het klagen in Rama, het droevige geween. Rachel schreeuwt om haar kinderen en wil niet getroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Jeremia 30, vers 15. Het boek van de klaagliedder dan is een volgehouden onderzoek en gebed in verdriet en angst. De psalmen geven dan weer een goddelijke woordenschat en grammatica om menselijk verdriet en emotionele pijn te kunnen uitdrukken. Wat uit het Oude Testament naar voren komt, is dit. Er is een verdriet dat God goedkeurt. Het verdriet over de zonde dat de zondaar tot berouw brengt. Je zou dit een verdriet uit liefde kunnen noemen. Maar het Oude Testament herkent ook een verdriet dat destructief is. Dat is een verdriet verbonden met de zonde. Vreugde is daarentegen verbonden met berouw en heiliging. Aan de gelovigen wordt geleerd dat ze zich niet te veel aan verdriet mogen overgeven, want dan kan het een bondgenoot van de vijand worden. Het boek Wijsheid beveelt zelfs wijn aan, met mate natuurlijk, om het verdriet te milderen. Een dergelijke raad verwijst naar de eenheid van lichaam en ziel en lijkt het idee te ondersteunen van het gebruik van medicatie om te groot verdriet of destructieve angst te bestrijden. Het Oud-testamentische begrip van verdriet komt tot zijn hoogtepunt in het boek Job. Job is de rechtvaardige man die onschuldig lijdt en wiens verdriet en mentale angst ongelooflijk intens is. Hij verliest letterlijk alles. Bovendien zijn zijn vrienden niet degene die hem de juiste raad geven. Ook Job spreekt zijn intens verdriet en zijn kwaadheid naar God uit. Op het einde van het boek Job krijgen we geen bevredigend antwoord op het mysterie van het kwaad. Op die vraag komt er pas een afdoend antwoord op het ogenblik dat Gods zoon sterft op het kruis. Job eindigt met de woorden dat hij overweldigd is door de grootheid van God en dat hij zichzelf aan dat mysterie overgeeft. Een opmerkelijk aspect van alle omgang met verdriet in het Oude Testament is dat het plaatsvindt in de context van het verbond, de unieke relatie met God. Daarom gaat het altijd vergezeld van geloof, hoop en liefde, hoe diep of duister het verdriet ook is. De Heer leert Israël om te blijven hopen. Ik ken de plannen die ik met u heb, zegt de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en ze bereiden u een hoopvolle toekomst. Dat lezen we in Jeremia 29:11. Uiteindelijk zullen verdriet, pijn, mentale pijn, overwonnen worden. Uit dit korte maar onvolledige overzicht van het Oude Testament kunnen we enkele duidelijke conclusies trekken. Angst en verdriet worden niet ontkend of afgewezen. Het is ook niet iets dat op zich als een goed moet worden behandeld. Het is echt en het wordt erkend als een onderdeel van het leven in een gevallen wereld met een gevallen menselijke natuur. De trouwe gelovige is niet gevrijwaard van het beleven ervan, zelfs niet de profeten die een goddelijke zending vervullen, noch zij die zich niet van zonde bewust zijn. Verder mogen we uiting geven aan ons verdriet, het onder woorden brengen en het binnenbrengen in onze relatie met de Heer en in het mysterie van zijn aanwezigheid en zijn plannen met ons. Maar we moeten vermijden om ons te veel aan het verdriet over te geven, want dan kan het een bondgenoot worden van de vijand. God van zijn kant erkent deze droefheid en is bezorgd erover. Wat duidelijk naar voren komt, zelfs in het Oude Testament, is dat deze aandoening opgenomen wordt, deel wordt van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen dat God er iets wil aan doen. Hij heeft er rekening mee gehouden in zijn plan, dat een plan is voor een toekomst vol van hoop. Goddelijke zorg voor menselijk verdriet en mentale angst neemt een kwantumsprong in het Nieuwe Testament. Het ultieme unieke van de christelijke openbaring, die zich daardoor definitief onderscheidt van elke andere religie, is dat de Almachtige God in de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid, Jezus Christus, één van ons werd in de menswording. Een mens in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Gods Zoon nam in de schoot van de Heilige Maagd Maria de volledige en integrale menselijke natuur aan. Een katholieke lering uit de vroege concilies legt uit dat Jezus een goddelijk persoon is die in hemzelf twee volledige naturen verbindt, de goddelijke en de menselijke. De persoon van Jezus Christus heeft daarom ingrijpende gevolgen voor alle menselijke kwellingen, inclusief depressie. Omdat hij in alle eeuwigheid een volledige en integrale menselijke natuur heeft, beschikt hij over het volledige scala van het menselijke emotionele leven. Het menselijk intellectuele, wilskrachtige en emotionele leven werd verenigd met de Zoon van Gods eigen persoon en binnengebracht in het trinitair leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het denken, willen en voelen van onze Heer Jezus Christus werkt anders dan dat van ons. Zij zijn nog verduisterd, nog ongeordend, omdat zijn menselijke natuur zonder zonde is. Maar hoewel Jezus nooit klinisch depressief was, moeten we niet denken dat dit hem verhield van mensen die depressief waren. Zijn geordend innerlijk leven maakt hem niet minder mens dan wij, juist meer. Zijn goddelijke en menselijke perfectie maakt hem bekwaam om dieper dan wie te kunnen doordringen in de diepte van menselijke duisternis. De evangelies maken ons duidelijk dat Jezus alle menselijke emoties beleefde, ook diep verdriet en diepe zielsangst. Denk aan zijn doodsangst in de Hof van Olijven en zijn totale verlatenheid aan het kruis. Dat kan een grote troost zijn voor hen die aan depressie lijden. God is geen ver iemand. Hij treedt ons menselijk leven ten volle binnen en verlost de menselijke natuur van binnenuit. Verdriet en mentale pijn zijn niet vreemd aan Jezus' leven. Het hart van een zwaar depressief iemand kan verbondenheid vinden met het diepe verdriet van Jezus' hart. Als iemand die lijdt het heilig hart van Christus ontmoet, is het resultaat leven en hoop. De verdorde hand wordt weer heel, een enige zoon, een geliefde dochter of een goede vriend staan op uit de dood. Jezus wijst ons een leven aan dat vol is van hoop.
Zingen omdat u zoveel van mij houdt. Jezus, door uw bloed ben ik nu kostbaarder dan goud. Heer, uw liefde om mij heen maakt mij vrij van schuld en pijn. Door uw dood mag ik nu leven en voor eeuwig.
Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, het inzicht van vandaag gaat over depressie en spiritualiteit. Jezus heeft niet enkel verdriet ervaren, maar hij heeft er ons ook over onderricht. In de tweede zaligspreking verklaart hij plechtig: zalig die treuren, want zij zullen getroost worden. Hij zegt dat zij die treuren zalig zijn, bevoorrecht. Zalig heeft in het Hebreeuws de betekenis van op weg naar. Het gaat over de vreugde van de pelgrim die zijn doel bijna bereikt heeft. En dit doel is het heiligdom van het hemelse thuisland. Hij is er zeker van dat hij op deze weg en op geen andere God zal bereiken. Hoe kan Jezus nu beweren dat zij die treuren zalig zijn? Wat bedoelt hij? Een Joods schrijver, Leiva Merikakis, suggereert dat een leerling van Jezus die treurt gezegend is, omdat hij in staat is de dood, de ultieme reden van verdriet, vanuit Gods standpunt te zien. In zekere zin, en zeker op het pad van verdriet, is hij op weg om Gods visie en leven te delen. Hij die treurt is trouw aan een bepaalde liefde en hij drukt zijn overtuiging uit dat het leven sterker is dan de dood en dat de dood er niet zou mogen zijn. De treurende, die volhardt in het niet accepteren van de dood als de ultieme realiteit, wordt zalig. Anders gezegd, de volgeling van Jezus in de zaligsprekingen is hoopvol te midden van zijn droefheid, zelfs als hij tot wanhoop verleid wordt. Hij is hoopvol, omdat Jezus met hem is. De treurende wordt dicht bij Jezus' zijde geroepen. Hij wordt niet in de steek gelaten. God troost ons niet door de eenzaamheid of de droefheid weg te nemen, maar wel door erin binnen te treden en ze te delen met ons. De leerling van Christus beleeft een hoopvol verdriet omdat Jezus met hem is. Dit hoopvol verdriet, dit verdriet van liefde, zou je kunnen zeggen, is inderdaad een christelijke deugd. Jezus' leerlingen en volgelingen ervaren verdriet en angst in hun op weg zijn met hun meester. Een rijke jonge man verlaat Jezus bedroefd bij de uitnodiging alles wat hij had te verkopen om hem te volgen. Zijn verdriet kwam voort uit zijn ongeordende gehechtheid aan materiële dingen en het belette hem om helemaal in te gaan op de uitnodiging van Jezus. Jezus erkent het verdriet van de apostelen bij het laatste avondmaal. Bij Lucas lezen we: omdat ik dit gezegd heb, is uw hart vol van droefheid. Excuseer, bij Johannes lezen we dat. In de tuin van Gethsemane zijn de leerlingen zo bedrukt door verdriet, verwarring en leed dat ze niet kunnen wakker blijven. En dat lezen we bij Lucas. Vooral onze lieve vrouw ervaart momenten van intens verdriet, zelfs angst, terwijl ze haar zoon vergezelt bij zijn zending van redding. Katholieken hebben een eeuwenoude devotie tot de zeven smarten van Maria. Je kunt ze terugvinden in de Heilige Schrift. Jezus' verdriet kent zijn hoogtepunt op het kruis als hij uitroept: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij uit deze angstkreet op het ogenblik dat hij zich in de handen geeft van diegene die hem lijkt verlaten te hebben. Dit brengt alle menselijk verdriet en depressie vanaf de zondeval tot het einde van de wereld samen in één enkele gebeurtenis. Al het lijden van de wereld is opgenomen in de dood van Jezus en omgevormd in de openbaring van zijn oneindige en onvoorwaardelijke liefde voor de mens. verdriet en angst, die een teken waren van de verwijdering van de mens van God, zijn nu paradoxaal genoeg een uiting geworden van Gods liefde voor de mens en dus een verwijzing naar eenheid met God. Het kruis en de verrijzenis hebben verdriet en zijn betekenis onherroepelijk en fundamenteel veranderd. Nog de mens, nog zijn mentale lijden, die doorheen het vuur van het paasmysterie gegaan zijn, zijn nu hetzelfde, omdat de persoon die met Christus verenigd is, zich nu in een gemeenschap met hem bevindt, die hij nooit had kunnen vermoeden. Hij is een lid van het mystiek lichaam van Christus geworden. Hij mag delen in het trinitair leven van God. Christus heeft depressie verlost. Christus' verlossing van depressie brengt enkele dwingende implicaties met zich mee. De openbaring uit het Oude Testament van goddelijke bezorgdheid over verdriet is in het Nieuwe Testament bevestigd, geconcretiseerd en oneindig uitgebreid. Mentale angst is binnengebracht in het leven van God en is daar verlost en omgevormd. Ons hele innerlijke leven is binnengebracht in het paasmysterie van Jezus' dood en verrijzenis en daardoor in het trinitaire leven zelf. God is trouw aan zijn belofte na de zondeval. Hij laat niet toe dat verdriet en angst het laatste woord hebben over een menselijk leven. Alle lijden wordt door zijn liefde gerelativeerd. Lijden wordt door Christus als het ware gedwongen om een grammatica van liefde te worden. Geen enkel lijden of geen enkele ellende is groter dan God. Depressie behoeft diegenen die verenigd zijn met hem niet volkomen te overweldigen. In plaats van een indicatie te zijn van de scheiding van God, kan lijden een weg worden die leidt naar een diepe intimiteit met hem. Menselijk lijden kan een heiligende waarde krijgen als het met het lijden van Christus verenigd wordt. Voor het eerst sinds de zondeval moet de mens niet meer onherstelbaar triest zijn. Er is geen reden tot wanhoop. En hier wil ik toch iets uit mijn persoonlijk leven vertellen. Het dateert al van vele jaren geleden. Vrijwel onmiddellijk na ons huwelijk werden mijn man en ik geconfronteerd met een onnoemelijk leed en diepe pijn en angst. Ze werkte verlammend in mijn leven. Op dat ogenblik kende ik de Heer niet. Maar na enige tijd begon ik ernstig te overwegen dat dit alles niet het doel van mijn leven kon zijn. Het kon niet zijn dat ik enkel op deze wereld rondliep om te treuren en te lijden. Ik begon een zoektocht die mij op vele verkeerde paden geleid heeft, voornamelijk die van de New Age. Hoe meer ik de redding in dat soort van zaken zocht, hoe erger mijn en onze toestand werd. Ik geraakte volledig wanhopig. Tot ik jaren later tijdens een bijeenkomst van evangelische christenen werd uitgenodigd om Jezus in mijn hart uit te nodigen en binnen te laten. Dat was het absolute keerpunt van mijn zoektocht. Later toonde de Heer zelf mij op bovennatuurlijke wijze dat ik hem niet alleen mijn hart moest binnenlaten, maar dat ik hem ook moest navolgen. Dit hele proces heeft uiteindelijk geleid tot een diepe bekering in de kerstnacht van 1991. Ik kan nu alleen maar beamen dat Jezus mijn allerdiepste verdriet heeft omgevormd en veranderd in de grote vreugde van een leven in verbondenheid en intimiteit met hem. Een van de eerste consequenties van het kruis en de verrijzenis is dat de leerling bevrijd is van beklemmend verdriet. Zonde en dood zijn overwonnen en hun kracht is door Christus vernietigd. Inderdaad, de verslaggevingen over de contacten van de leerlingen met de verrezen Heer staan vol van vreugde. De realiteit van de verrijzenis dringt zo diep binnen in het innerlijk leven van de leerlingen dat Paulus zelfs zegt dat hij zich verheugt in zijn lijden. Merk op dat de uitspraak van Paulus wijst op het voorbestaan van lijden in het leven van een christen. Kruis en verrijzenis nemen het lijden niet weg uit het leven van een christen. Er zal lijden zijn in elk leven van elke christen. Maar dit lijden wordt door God gebruikt om zijn leerling in een grotere eenheid met hem te brengen. Eenheid met Christus bestaat niet zonder deel te hebben aan zijn kruis. In Christus kunnen we existentiële vreugde beleven in de donkerste uren van ons leven. Maria's verdriet laat dit het duidelijkste zien. We kunnen zelfs zeggen dat haar zondeloze staat haar binnengebracht heeft in een bijzondere deelname aan het lijden van haar zoon. Al haar lijden heeft met hem te maken. Haar lijden begint te laten zien wat we misschien een unieke christelijke ervaring van lijden zouden kunnen noemen. Het is een lijden dat uit liefde geboren is, een mystieke deelname aan het lijden van onze Heer Jezus Christus. Het is een toestand waarin lijden en vreugde elkaar niet uitsluiten. Het is een lijden dat verlossend is. Zoals altijd toont Maria de weg naar de eenheid met haar zoon. De paradox van het christelijk leven is als volgt: als we met Christus en in Christus ons lijden beleven, worden we werkelijk gezegend. Iemand die lijdt aan depressie moet deze diepe waarheid kennen: hij of zij is niet alleen. Christus is aanwezig in de duisternis. Zowel in onze pijn als in onze vreugde kunnen we met hem verenigd worden. Daarom toont de christelijke openbaring ons de weg naar bevrijding van lijden, totale wanhoop en verwerping. Bovendien erkent ze een heilzaam lijden dat berouw bewerkt en eenheid met God. Inderdaad, in vergevorderde stadia van het spirituele leven kan een mystiek, participerend, verlossend lijden ervaren worden dat op een diepe vereniging met God wijst. Een solidariteit met het lijden van Christus op het kruis, waarin Jezus werkelijk alle menselijk lijden van alle tijden ondergaat. Wat ik hier wil aanreiken, is dat elke persoon die aan depressie lijdt, een deelname kan ervaren aan de doodsangst van het kruis. De Heilige Schrift stelt voor dat alle lijden zou moeten worden binnengebracht in onze relatie met de Heer om onderdeel te worden van zijn reddingsplan voor een toekomst van hoop. Beste luisteraars, hiermee rond ik mijn korte theologische bijbelse uiteenzetting af over de ultieme oorsprong van depressie als gevolg van de zondeval en de erfzonde en de definitieve verlossing en omvorming ervan in Jezus Christus. Dat is ook het einde van het eerste deel van mijn bijdrage over depressie en christelijke spiritualiteit. In het tweede deel zal ik het hoofdzakelijk hebben over hoe ons katholiek geloof, samen met soms noodzakelijke medische hulp in de vorm van medicatie of andere methoden, ons concreet kan helpen om depressie te overwinnen. Bedankt voor het luisteren. Als u nog vragen hebt over dit programma of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.